Goedemorgen, gemeente, jongeren en ouderen. Hartelijk welkom in deze eredienst, in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn of degenen die verbonden zijn met ons via het internet. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee Visser uit Veenendaal. En de schriftlezing uit Gods woord is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 10, de versen 25 tot en met 37. Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. We hebben voor u een drietal mededelingen namens de kerkenraad. Tijdens de gisteravond gehouden verkiezing voor ouderling en diaken zijn verkozen tot ouderling en door de kerkenraad benoemd de broeders B. Blankenstein, C.J. Diepeveen, J. IJsma en broeder J.P. Rauwboos. En tot diaken de broeders M. Bosma en T. Bouw. De broeders hebben van de kerkenraad een week bedenktijd ontvangen en we bevelen hen hartelijk in uw voorbeden aan. Wilt u met uw gebeden om deze broeders heen staan? Ze hebben uw gebed zo hard nodig. Een tweede mededeling. Vandaag is het nog steeds niet mogelijk om de dienst via de kerktelefoon te beluisteren. De oorzaak van de storing is vastgesteld en de oplossing is in gang gezet. Naar verwachting zal de kerkradio het zondag 15 februari weer doen. Het is wel mogelijk de dienst via het internet te volgen. Dit kan via live luisteren op www.pniel.nl. We vragen u om dit indien mogelijk door te geven aan de kerktelefoonluisteraars. Wat betreft de collecten, voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, de zending, en de derde collecte voor de uitgang, of bij de uitgang, is voor het bouwfonds bestemd. Ter afsluiting, we gaan nu samen zingen ter inleiding op deze dienst uit Psalm 72, de versen 2 en 6. Vers 2, de bergen zullen vrede dragen en vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt in deze versen, de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen geloven en beleiden we dat onze hulp in de naam van de Heer is. In de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Here door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 100, vers 2 en 3. Psalm 100, vers 2 en 3. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En het derde gaat tot zijn poorten in met lof. En zo gaan we met de oud-testamentische psalmdichter naar Jeruzalem, als het ware, naar de voorhoven van de tempel, om daar God te dienen en te loven. Psalm 100, vers 2 en 3. We gaan kijken in de spiegel van Gods heilige wet, zoals we dat elke ochtend doen op de zondag. En wij laten ons door die wet naar Christus toe uitdrijven, want wat wij in die spiegel zien valt niet mee. Wij zijn schuldige mensen. Maar als we tot Christus gedreven worden, zullen we ook uit deze wet leren hoe het is om te leven uit de dankbaarheid en Gods geboden uit liefde te gaan doen door de kracht van de Heilige Geest. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen uit Psalm 82, vers 1 en 2 in de achtbare godsvergaderingen. Staat God als richter der gedingen. Een geding is een rechtszaak. Hij oordeelt over goed en kwaad. En ook het tweede toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. En die ontferming over wat kwetsbaar is, daar gaat het ook vandaag over in deze dienst. En we gaan dat zingen dus uit Psalm 82, vers 1 en 2, na Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is leeg, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Voordat we de schriften gaan openen om Gods woord te horen, laten we eerst gaan bidden of God door zijn Heilige Geest die Heere is en levend maakt, ons hart wil openmaken. Laten wij bidden. God die als rechter boven alle goden staat, zo hebben we erover gezongen. Er zijn allerlei krachten en machten actief. Krachten en machten die als afgod behandeld worden, als afgod en als idool vereerd worden, maar daarbovenuit troont u. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wij eren uw naam. Heere, vaak zitten wij in de kerk met de gedachte dat wij van alles moeten ontvangen, maar laten wij op dit moment er bewust van zijn dat wij komen niet in het minst om u te eren, om te geven, onze lofoffers aan u te brengen. Want u bent goed in uzelf. U bent het waard om geëerd en geprezen en gediend te worden. Zo hebben we het ook gezongen. Toont aller goden God te vrezen. Heere, wij bidden van u of wij mee mogen komen op de toonhoogte van die psalmdichter. Want wij zijn mensen die in de woestijn van het leven staan. Voor velen van ons betekent dat werken en leven in een seculiere omgeving waar je niet kunt spreken of nauwelijks kunt spreken, in ieder geval nauwelijks duidelijk kunt maken wat het betekent om u te dienen. En dan hebben we deze oase van de zondag zo hard nodig. Heere, wilt u levend water en hemels brood geven? Zorg voor ons zoals u eenmaal voor Israël zorgde in de woestijn. En u gaf eten op uw tijd. Hemels brood, het manna, water uit de rots. Heere, schenk ons dat. En zoals er voor Israël wonderen nodig waren om het te voeden in de woestijn, zo is dat voor ons ook zo. Voor ons is ook telkens weer in elke dienst een wonder nodig. Zodat dat aloude woord van u krachtig, nieuw, levend voor ons wordt. Zodat het ons aangrijpt. Zodat het ons aanpakt. Soms zelfs. Vooral zelfs als een zwaard, zoals uw woord dat zegt. Het breekt door onze barricades heen. Het maakt openbaar wat er in ons hart schuilt. Het legt bloot wat het daglicht niet kan verdragen. Het vertroost ook en het heelt. Het spreekt van u. Het is als een zaad draagt, dat vrucht draagt. Maar Heere, wilt u dan met uw geest zorgen dat er inderdaad wat van terecht komt van het zaad dat vanmorgen wordt uitgestrooid. Dat niet de Satan door die kleine vogeltjes het wegpikt en we overgaan tot de orde van de dag en niet beseffen dat uw woord altijd wat uitwerkt of verharding, verdere afstomping of dat het ons dichter tot u brengt en weer op u richt. En op onze naasten. Heere, wij brengen van alles met ons mee in de kerk vanmorgen. Blijdschap en dankbaarheid, maar ook tranen en pijn. Lichamelijke pijn, pijn in ons hart. Wij nemen met ons mee verwachtingsvolle dagen. Dingen waar we naar uitzien, een bruiloft, een verjaardag, een huwelijksjubileum. Maar er zijn ook dingen die we met ons meedragen, die maken dat we met lood in de schoenen in de kerk kwamen. En die maken dat we ons zo moedeloos kunnen voelen. Hoe het ook is, Heere, geef wat nodig is, want uw woord doet leven. Uw woord richt op. Uw woord geeft uitzicht en perspectief. Laten wij dan, zoals uw woord zegt, zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. zodat we mensen mogen zijn die wel stevig met beide benen in het leven staan, maar een hemels perspectief hebben. Een machtig perspectief. Een nieuwe hemel en aarde, een nieuwe schepping, waar gerechtigheid wonen zal. U weet hoe we tegenover u staan, heren, of aan u verbonden zijn geraakt door het werk van uw geest en al lang met u op de weg naar Sion zijn, of dat we zo ontzettend aan het dwalen zijn. Allerlei wegen afstruinen, behalve die ene rechte weg van het smalle pad. Breng ons daar dan op. Bekeer ons, vernieuw ons, schenk ons geloof en als u het gaf, houd het dan in stand. Want het is soms zo moeilijk om te volharden en de loopbaan uit te lopen. Maar wilt u ons niet begeven en niet verlaten en ons vastpakken in deze dienst en ons oprichten en een loflied in onze mond leggen, zodat we het weer weten en weer scherp zien dat u God bent en dat u alle dingen doet medewerken ten goede en dat het goed gaat als we achter u aangaan. Schaam die stille hoop niet. Schenk ieder die iets te doen heeft in deze dienst uw zegen, zij die thuis op kinderen passen of hier in de kerk op de jongste kinderen moeten passen. Denk aan koster en organist, denk aan de broeders van de kerkenraad die taak hebben om de gemeente te dienen en te leiden en ook acht te geven op de zuiverheid van de verkondiging. Wees ook met uw dienstknecht. Zonder u kunnen wij niets doen, Heere Jezus, maar met u alles wat u van ons vraagt. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons dat wij vleeselijk zijn en verkocht onder de zonden. En reinig ons door het bloed van Christus. Want Hij is toch het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hoor ons om Hem. Amen. Laten we de Bijbel gaan lezen, gemeente, uit Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met 37. Dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, vanaf vers 25. En dan gaan we daarna zingen, Psalm 113, vers 2, 3 en 4. 2, 3 en 4, waar het ook gaat over de nooddruftigen. Dat zijn mensen die hulp nodig hebben en armen waar God een bijzonder oog voor heeft, zingen we. En dat klinkt ook door natuurlijk in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Dus daarna zingen we Psalm 113, vers 2, 3 en 4. En we lezen in Gods heilige woord het volgende. En zie, een wetgeleerde stond op om hem, dat is Jezus, te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verkracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Tot zover.
Thank you.
De tekst voor de verkondiging, gemeente, die ik met Gods hulp u hoop te verkondigen, is het gelezen schriftgedeelte. Het is een gedeelte dat ik zal proberen in zijn geheel te bepreken, omdat het zo sterk verweven is met elkaar. En laten we na de verkondiging zingen uit Psalm 112. Die wijze is niet zo heel gemakkelijk, maar als we hem nooit zingen, zullen we hem ook nooit leren, dacht ik maar. We zingen Psalm 112, vers 1, 3 en 5, waar het in het bijzonder gaat over Gods ontferming. En de gelovigen die zich ook het lot van anderen aantrekken en ontfermend zijn naar anderen toe. 112, vers 1, zingt de lof van het opperwezen. Vers 3, wel hem die zich steeds zal erbarmen. En het vierde, herstelt vijfde, hij strooit steeds uit aan alle zijden. Dus Psalm 112, vers 1, 3 en 5 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes, het gebeurde net op weg naar de kerk dat ik onderweg, zittend in de auto, bij een verkeerslicht stilstond. En toen zag ik opeens een mevrouw die bij het verkeerslicht stond van haar fiets vallen. Ze rolde over straat en de andere fietsers die stonden een beetje beduust erbij te kijken. En toen dacht ik van, ja, dominee Visser, nou komt het er natuurlijk op aan. Want als je gaat preken over de barmhartige Samaritaan, ben je dan ook bereid om te zeggen van, gemeente, ik kom wat later. En ik ben even bezig om iemand van de straat op te rapen. Gelukkig was ik niet te laat, want andere fietsers ontfermden zich over die mevrouw en ze stond op. Dus ik dacht met een gerust geweten verder te kunnen rijden. Maar dat is natuurlijk wel waar het in dit gedeelte over gaat. Wij weten wel dat de Heer Jezus van ons vraagt om ontferming te hebben met andere mensen. Maar om dat dan ook te doen, dat is wel ontzettend lastig. Ik heb een tijd geleden ooit eens gelezen van een proefje wat uitgevoerd is. En dat zal hoogstwaarschijnlijk geweest zijn op een theologische school. Ik weet niet waar het was, in de Verenigde Staten of in Europa. Maar het proefje ging als volgt. Men vroeg een aantal theologische studenten om een meditatie te houden over de barmhartige Samaritaan. En dat wilden ze dan met alle liefde doen. En onderweg naar die meditatie toe, waar het gezelschap bijeen zat, werd er dan iemand hinderlijk op een weg geplaatst met een hulpverzoek. Help mij! Maar die studenten hadden daar natuurlijk geen tijd voor, want ze moesten mediteren over de barmhartige Samaritaan. En heel veel van die studenten wimpelden dan die hulpbehoevende figuur af. En dat is ontzettend menselijk en ontzettend herkenbaar. We weten het wel. Maar om het ook te doen, nou zoals het bij jullie toch ook, jongens en meisjes op school. Hè? Je kunt een bijbelverhaal horen van de juf of de meester, dat de Heere God wil dat we andere kinderen houden en dat we goed zijn voor de andere kinderen. Maar als je dan op het schoolplein staat en dat vervelende jongetje of vervelende meisje komt voorbij, dan, voordat je het weet, ruzie. Wordt het een vechtpartij. Over deze dingen gaat het vanmorgen in de kerk. En het gaat dan om de vraag die een wetgeleerde aan de Heere Jezus stelde. En er vindt een heel gesprek plaats, maar de centrale vraag die die wetgeleerde aan de orde stelt, dat is de vraag, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Dat is het thema voor de preek van vanmorgen. Wie is mijn naaste? Drie gedachten horen we. De aanleiding voor deze vraag. De gelijkenis bij deze vraag. En de omkering van deze vraag. Dus de aanleiding voor deze vraag. De gelijkenis bij deze vraag. En de omkering van deze vraag. Wat moet ik doen? Zegt een wetgeleerde, een theoloog van die dagen, iemand die veel van de Bijbel wist. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Om zalig te worden? Wij zouden zeggen, jongens en meisjes, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Meester, zegt deze wetgeleerde er ook nog bij tegen Jezus. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is een echte vraag die paste ook bij de Joodse gedachtenwereld van die dagen. In het Jodendom gaat het er namelijk in de eerste plaats om van, ja, wat moet je nou doen om God welgevallig te zijn? Wat moet je nou doen om in Gods wegen te gaan? Dat is niet alleen iets voor het Jodendom van vroeger en nu, maar dat is, als we goed kijken, natuurlijk ook in de Bijbel aan de orde. Wij zijn er wat huiverig voor geworden, wij hebben de reformatie achter ons en wij zeggen, ja, het gaat toch om genade en niet om de werken, dat is helemaal waar. Maar het geloof is niet denkbaar zonder de werken. En de Heer Jezus wijst de vraag van deze wetgeleerde dus ook niet af. Als hij zegt, wat moet ik doen, dan zegt hij niet van, nou, je moet helemaal niks doen, je moet van genade leven. Nee, dat neemt hij serieus. Dat neemt hij serieus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Prachtige vraag. Heel veel mensen stellen die vraag niet vandaag de dag. Die zeggen, ik zie het wel, wat er gebeurt na mijn overlijden, na mijn sterven. Maar deze man stelt de vraag aan de orde. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Toch is deze vraag niet zo heel sympathiek. Aardig als we wel zouden kunnen denken, want daar zit stiekem heel wat weerstand in die vraag. Wat afwijzing van Jezus. Want als we het begin van Lucas 10 erbij pakken, dan zien we dat de Heer Jezus net 70 leerlingen erop uitgestuurd heeft, 2 aan 2, naar iedere stad en plaats waar Jezus komen zou. Zij moeten dus hem vooruitgaan. En dan moeten zij dus vertellen over de komst van het koninkrijk. Ze moeten dus de boodschap van Christus gaan verkondigen in al die dorpen en steden. U vindt dat in vers 11 bijvoorbeeld van Lucas 10. Daar moeten ze zeggen, weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Daar was het dus om te doen. In die verkondiging van die 70. En als ze daar nou geen gehoor aan geven, dan moeten ze het stof dat aan hen kleeft afschudden. Hè. Ze moeten zeggen van, nou, ik heb mijn werk gedaan, maar jullie hebben niet gehoord. En dan zal het voor Sodom verdraaglijker zijn op die dag dan voor die stad, zegt Jezus in vers 12. Dus de mensen in de wijde omtrek hebben gehoord wat de weg naar het leven is. Dat is Christus namelijk. Zo zullen ze het eeuwige leven ontvangen, beërven. En als ze dat afwijzen, dan halen ze Gods oordeel over zich heen. Dus dat was bekend in de wijde omgeving. En nu gaat deze wetgeleerde doen alsof zijn neus bloedt. Alsof helemaal niet bekend is hoe de weg naar het eeuwige leven loopt, namelijk via Jezus. En de achtergrond van zijn woorden is dus dat deze wetgeleerde zich afzet tegen de prediking van Jezus. Dat kan toch niet waar zijn? Dat de God van onze vader Abraham door deze Jezus, de Nazarener, spreekt. En alsof er niks geklonken heeft van Jezus' boodschap en van de boodschap van zijn leerlingen stelt hij zijn vraag dus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Er staat ook bij dat hij dat deed om hem te verzoeken, zegt vers 25. Verzoeken, dat is op een akelige manier iemand uitproberen. Kijken hoe ver je kunt gaan, proberen iemand in de problemen te brengen. Zoals een klas dat wel eens probeert bij een nieuwe leraar of een nieuwe lerares. Hoe ver kunnen we nou gaan om die man, die vrouw moeilijk te maken? En wanneer wordt hij, zij nou boos en wanneer gaan we nou te ver? Verzoeken, uittesten, uitproberen. Hoe ver kan ik gaan kan ik hem in de moeilijkheden brengen. Maar dat wil die man dus, die wetgeleerde. Jezus in de moeilijkheden brengen, zodat hij verstrikt raakt in zijn eigen woorden en dan toeslaat. En dan heeft hij iets tegen Jezus. Een enorme weerstand spreekt erin door. En wat zegt Jezus dan als reactie, zoals de rabbijnen van zijn tijd het ook deden? Hij antwoordt met een tegenvraag. Hij gaat er niet rechtstreeks op in. Hij zegt in vers 26, wat staat er in de wet geschreven? Met andere woorden, wat lees je zelf in de wet? Wat moet je doen om het eeuwige leven te krijgen? Nou, dan zegt die man, die wetgeleerde, dat prima, daar mankeerde het natuurlijk niet aan, kende hij op zijn duimpje. U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Zo staat het ook, zo is het ook terug te vinden in de wet van Mozes, de eerste 5 Bijbelboeken. God liefhebben boven alles, dat staat in Deuteronomium 6, in die bekende geloofsbelijdenis van elke Israëliet. Hoor Israël, de Heere, onze God is een enig Heere, heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf, dat staat ook in de wet, Leviticus 19, vers 17 en 18. Heb je naaste, heb je volksgenoot, staat daar, lief. En Jezus, die zegt, je hebt juist geantwoord, je bent geslaagd voor de test, om zo te zeggen. Dan zouden wij misschien kunnen denken van, ja, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En Jezus zegt dan, doe dat en u zult leven. Klopt dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk wel reformatorisch? Nogmaals, je moet toch van genade leven? En je wordt toch niet zalig door goede werken te doen zonder geloof? Nee, dat is waar, maar we zien hier hoe Jezus alles zet onder de koepel van de liefde. Hè? De liefde overkoepelt alles. Paulus zegt het ook, 1 Korinther 13. Als ik de liefde niet had, dan was ik niets. Dan stelde al mijn geloof niet voor. Al had ik het geloof van heel de wereld, al sprak ik allemaal vreemde talen en tongen, het was niets waard. De liefde overkoepelt alles. Daarin zit dat je God kent en vertrouwt, in hem gelooft, dat je je naaste lief hebt. En wie die liefde in de praktijk brengt, wie die liefde ook heeft ontvangen uit genade door de Heilige Geest, die zal zalig worden. Kijk, dat is best iets om even bij stil te staan vanmorgen, want wij hebben soms de neiging, denk ik wel eens, om het geloofsleven, om dat een beetje te reserveren voor de, nou ja, voor het privégebeuren. Alsof het leven met de Heere God iets is van het hart alleen, van het binnenste alleen. Alsof dat te maken heeft met een, het zitten van met een boekje in een hoekje. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het leven met de Heere God, dat heeft te maken met het totaal van het leven. Dat heeft te maken met hoe je in je gezin functioneert, hoe je in je familie staat, met hoe je in je buurtje jezelf laat kennen, hoe je op je werk bent. Dat heeft te maken met het totaal van het leven. En dat heeft ook te maken, dat geloofsleven, met het doen. Met het doen. Jezus zegt ook niet voor niets, doe dat en u zult leven. Wij kunnen soms de neiging hebben om het allemaal heel erg te vergeestelijken, het leven met de Heere. Dat te maken heeft met bidden, dat is ook zo. En met de Bijbel lezen, dat is ook zo. Maar het leven met de Heere, dat is niet beperkt tot de zondagse dienst alleen. Maar het leven met de Heere, dat gaat door als wij door de kerkdeuren naar buiten gaan, de wijk ingaan, naar onze buurtjes toe gaan, naar ons werk gaan of wat we dan ook te doen hebben. En dat heeft te maken met de praktijk. Wij zijn zeker als christelijk geformeerden nogal eens erg gericht op de zuiverheid van de leer. En ik zal de laatste zijn om daar iets aan af te doen. Maar De orthodoxie, de zuivere leer, dat moet samengaan met de orthopraxie. Met het zuivere leven, met het zuivere doen. En ik denk wel eens, misschien ligt daar wel een groot aandachtspunt voor ons. Wat doen wij ermee? Met al die kennis die we meegekregen hebben, met de catechese die we meegekregen hebben, met het onderwijs dat we meekrijgen in de kerk. Wat maakt dat voor verschil in onze dagelijkse handel en wandel? Komt dat ook naar buiten in de vorm van de liefde tot God en de naaste? En zo staat die wetgeleerde wat peinzend na te denken over wat Jezus hem zegt. En hij moet tot zijn spijt vaststellen dat het hem niet gelukt is om Jezus in de hoek te dringen. Om hem te verstrikken in zijn eigen woorden. Hij wil zichzelf rechtvaardigen, staat er. Hij wil niet als een schooljongen weggestuurd worden. Nee, hij wil laten zien dat hij nog, nou ja, een appeltje te schillen heeft met Jezus. Hij wil terugslaan. Hij wil opnieuw een poging doen om in discussie met Jezus te gaan en Jezus vast te zien lopen in zijn eigen woorden. En je kunt er zelfs in lezen, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij wilde het goed doen in de verhouding tot God. En om het goed te kunnen doen, moet hij weten wie zijn naaste is. Want als hij weet wie zijn naaste is, nou ja, dan kan hij ook selecteren. Dat is mijn naaste, daar moet ik goed voor zijn. En dat is mijn naaste niet, die kan ik links laten liggen. Want, zo las hij dat in de wet, in Leviticus 19, ik noemde die tekst al, Leviticus 19 vers 17 en 18. Daar staat, heb je naaste lief, maar dat is daar je volksgenoot. De mede-Jood, de mede-Jodin. En er staat eigenlijk niets over de heidenen. Over Samaritanen, die halve vrijzinnigen. Daar staat niets over de omgang met de mensen in Decapolis. U weet wel, aan de andere kant van de Jordaan. Of hoe je om moet gaan met de mensen in Tyrus en Sidon. Daar in het noorden, in wat nu Libanon heet. Wie is mijn naaste? Vraagt hij daar. Wie is mijn naaste? Is het alleen de mede-Jood en Jodin? Of toch niet? En zo komt Jezus ertoe om een verhaal te gaan vertellen. Een gelijkenis. De gelijkenis bij deze vraag. Dat is het tweede van de preek. En daarin voert de Heer Jezus de spanning op, want het is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk waar de Heer Jezus nou naartoe wil met het verhaal dat hij vertelt. En hoe gaat het verhaal dan nou, jongens en meisjes, je ziet het als het ware voor je in gedachten, hè, dat de Heer Jezus die zegt van denk eens aan die lange, stoffige, hete weg. Die weg, ja die kenden ze wel, dat was de weg van Jeruzalem naar Jericho. Daar moest je ontzettend lang op wandelen om van de ene stad Jeruzalem naar Jericho te komen of andersom. Die weg was langer dan 25 kilometer, daar was je als volwassene meer dan 5 uur mee bezig om die weg af te lopen. Moet je voorstellen, als je 's ochtends om 8 uur begon, nou hoe laat was je er dan? 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur. Dan was je pas 's middags om 1 uur, als je stevig doorliep, 5 kilometer per uur in die andere stad. En het was een stad waar je geen AWB-palen had langs de kant van de weg, hè, dat je even kon bellen als de nood aan een man was, als je pech had of zo, of als er gevaar dreigde. Je was helemaal alleen. En op die weg, vertelt de Heer Jezus, is een man en die is in de handen van rovers gevallen. Want de rovers die konden zo prachtig in zich verstoppen aan de zijkant van de weg, in wat struiken misschien. En, of achter wat rotsen. En als er een eenzame wandelaar voorbij kwam, dan sprongen ze tevoorschijn. En dan sloegen ze hem helemaal in elkaar. Zodat hij halfdood blijft liggen, staat er. En ze pakken hem zijn kleding af en wat hij bij zich draagt. En laten ze hem zomaar liggen. Keihard. En daar ligt die man dan te bloeden. Op die eenzame weg van Jericho naar Jeruzalem. Van Jeruzalem naar Jericho. En dan begint het verhaal van Jezus goed op gang te komen. Toevallig, zomaar ineens, komt er een priester langs diezelfde weg. Dat is nou ook wat, ja, een priester. Hij gaat misschien wel op weg van Jericho naar Jeruzalem. Want wat deden priesters daar in de tempel? Nou, het offer brengen voor God. Priesters die hadden een taak om bezig te zijn in de dienst van God, in de dienst van de verzoening, in de dienst van het offer. En priesters moesten ook uitleg geven over de wet van God, over de wet van Mozes. In de eerste 5 Bijbelboeken was dat toen. En priesters moesten het volk ook zegenen en bidden met het volk. Dat heeft hij te doen. Of misschien heeft hij het net gedaan en is hij op de weg terug. Van Jeruzalem naar Jericho terug. Dit is nou echt iemand die dicht bij de wil van de Heere God leeft. Een priester. Dit is iemand die tegen de mensen zegt van mensen, als ze het offer gebracht hebben, een slachtoffer, laten we een deel voor de Heere offeren en met een ander deel samen eten. En samen in liefde bij elkaar zijn. Dat was de taak van de priester. En toen hij hem zag, die half doodgeslagen man langs de weg, ging hij, staat er, aan de overkant voorbij. Het is alsof een priester kleren tegen de struiken aan, schampen. Hij gaat zo ver mogelijk bij die gewonde man vandaan, voorbij, aan de overkant van de weg. Hij kan er niet zo ver vandaan blijven als maar mogelijk is. Hij kijkt ook niet naar die man. Hij neemt niet even zijn polsslag op, of hij zegt niet, meneer, gaat het een beetje? Nee, hij gaat voorbij. Dan zou je kunnen zeggen van, ja, het is een priester, en als een priester met een dode in aanraking komt, dan kan hij de dienst niet meer doen in de tempel. Dan werd je onrein, dus misschien was dat wel de reden. Maar hoe dan ook, hij laat geen blijk zien van bewogenheid en betrokkenheid. En hij gaat voorbij. En hij verdwijnt in de verte op die weg. En zegt Jezus, dan komt er een leviet voorbij. Dat is een hulppriester. Iemand die de priester helpt bij het offeren, bij de dieren naar het altaar brengen, bij het schoonmaken van alle tempelgereedschap. Een leviet die bezig mag zijn in de dienst van de Heer, in de dienst van de liefde tot God en de naaste. Prachtig is dat. Hij zal toch wel, maar nee, ook hij gaat aan de overkant voorbij. Aan de overkant voorbij. En hij stelt geen belangstelling in die halfdoodgeslagen man. En dan zou je kunnen zeggen van, nou, dat is nou ook wat, hè. Dat is wel zo ontzettend fout. Maar ja, wij zijn volgens Petrus ook priesters en priesteressen. Petrus zegt in een van zijn brieven, u bent een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een verkregen volk. En daarom kon Luther ook zeggen in de reformatie, niet alleen de priesters dienen God, de priesters in de kerk, in de Romeinse kerk, maar elke gelovige is een priester, is een priesteres. Dus als we lezen over deze priester en deze hulppriester, dan kan het zomaar zijn dat dat over u gaat en over jou en over mij. En dat merk je vooral als je hun handelswijze aanlegt tegen die Samaritaan, die halve vrijzinnige, die een andere Bijbel had dan de Joden, die niet in de tempelstad Jeruzalem de Heere vereerde, maar op een berg in Samaria. Een half heidens volk, gemengd bloed, geen zuivere eredienst had, mensen die gemeden werden, waar je echt een blokje voor omliep, meer dan een blokje. Mensen maakten een geweldige omweg om van noord naar zuid te reizen in Israël, alleen maar om Samaria te vermijden. En wat gebeurt er bij die Samaritaan? Hij was op reis, hij kwam in zijn buurt, zegt Jezus, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming. Dat betekent dat er van binnen iets gebeurde. Dat zijn hart in beweging kwam. En dat hij zich als het ware verplaatst in die man, dat hij medelijden had. En dat hij niet voorbij wou lopen aan die man. En niet alleen maar een gevoel, nee, hij zet dat ook om in daden. Hè? Zoals Jezus zei, doe dat en u zult leven, doe dat, laat er iets uit je handen komen. En dat gebeurt bij deze man. Hij ging naar hem toe. Kon best gevaarlijk zijn, misschien waren er nog rovers in de buurt. Hij verbond zijn wonden. Hij maakt vuile handen. En hij goot er olie en wijn op. Olie en wijn, olie om te verzachten, wijn om te ontsmetten. Wij gebruiken jodium, toen wijn. Dus hij investeert er ook in die vreemde man. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier. Wat zal het geweest zijn? Ezel misschien, ezeltje, muilezel. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, dus hij komt zelf van zijn ezeltje af en hij staat hem af aan die gewonde man. Hij levert comfort in, zouden wij zeggen. Nou hebben wij niet zoveel rijdieren meer, maar we hebben wel onze heilige koe, de auto. Ik heb eens gelezen dat Nederlanders het makkelijker vinden om hun kinderen achter te laten bij vreemde mensen, dat ze dat makkelijker doen dan vreemden in een auto te laten rijden. Ik weet niet hoe gehecht u bent aan uw auto, maar kennelijk hebben wij Nederlanders zoiets van, nou ja, die auto, hè, daar laat ik maar geen vreemde in, zeker niet in rijden, misschien rijdt hij wel schade en dan heb je dat weer. En ja, een naakte, gewonde man met al dat bloed op die zitting, nou, ik ben er zuinig op. Doe maar niet. Deze man staat zijn rijdier af. En hij doet een stap terug als het gaat om zijn eigen comfort. Hij bracht hem naar een herberg. Ja, maar daar heb je toch allemaal geen tijd voor? Want we hebben toch allemaal druk. We moeten toch een hoop dingen doen. En als je op reis bent van A naar B, dan heb je toch een schema waar je aan moet houden. Maar deze Samaritaan, deze halve vrijzinnige, brengt hem naar een herberg en verzorgde hem. Hij steekt er tijd in. En tijd is denk ik een van de schaarste dingen die we hebben momenteel. We hebben niet zoveel tijd meer. Gemeenteleden niet, dominees niet, ambtsdragers niet. We hebben het zo ontzettend druk. We hebben geen tijd. Maar deze halve heiden neemt tijd, brengt hem naar een herberg en verzorgde hem. Hij staat hem niet af aan een ander, hij zegt niet van nou, ik bel de gemeente wel, dat ze een wijkzuster regelen of zo. Nee, hij doet dat zelf, hij verzorgt hem. En toen hij de volgende dag wegging, kan je nagaan wat een vertraging dat opgeleverd heeft. Een hele nacht is hij daar geweest in die herberg. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. Nou, een penning is een dagloon. Ik weet niet wat u verdient, maar 2 penningen zijn 2 daglonen. Nou, reken dat maar eens uit wat dat voor uzelf betekent. Wat zal dat zijn? 100, 200 euro, zoiets. En hij geeft ze aan de waard en hij zegt tegen hem, zorg voor hem, wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Hij verleent ook krediet dus. Hij zegt, ik sta er borg voor. Een vreemde man die half dood langs de weg ligt. Daar steekt hij geld in, daar steekt hij tijd in. Daarvoor doet hij afstand van zijn eigen comfort. En zo gaat die Samaritaan, wij zouden zeggen, een contact, een relatie aan met deze gewonde man. iets dat bij uitstek de taak is van de priester en de leviet. Om te leven voor de liefde tot God en de liefde tot de naast. En deze Samaritaan gaat de priester en de leviet voor. Nou, als je er zo naar kijkt, dan komt dat wel erg dichtbij, pijnlijk dichtbij. Als wij nou geacht worden priesters en priesteressen te zijn. Als dat nou onze eretitel is. Als wij daarop aangesproken zijn. Als dat nou onze belijdenis is. Wat komt er dan uit onze handen als het gaat om de ontferming? Ja, je kunt dan denken aan het... Dan geef je er meteen wat grote woorden aan het diaconaat, aan de hulpverlening. Maar ik merk het ook als het gaat om het evangelisatiewerk. Het evangelisatiewerk, we kunnen er allerlei gedachten over hebben. Maar als we één ding geleerd hebben over het evangelisatiewerk in onze moderne tijd, dan is dat dat draait om een relatie aangaan. Vriendelijk zijn. Vriendschap aanbieden. Er zijn voor de ander. Zo wezenlijk. We hebben als kerk vaak gedacht van, je moet praten tegen mensen. Je moet ze overtuigen. Je moet ze het uitleggen. Hoe het in elkaar zit. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. En zeker, zeker. Maar zijn wij niet vaak vergeten om het voor te leven? Om het evangelie niet alleen te praten als mondchristenen, maar het evangelie ook te leven, te doen, met de daad, met ontferming bewogen te zijn. Ik was eens ergens in een gemeente en ik moest daar een avond geven over toerusting, over evangelisatie. En toen noemde ik als praktisch voorbeeld van, nou, kijk nou eens rond bij je in de buurt, wie heeft het moeilijk? Wie zou je nabij kunnen zijn? Wie zou je kunnen helpen? Gewoon uit liefde, uit bewogenheid. Onbaatzuchtig. Misschien wel iemand die met een gebroken been zit in de buurt. En je zegt van, joh, zal ik even een boodschapje voor je doen? Ik moet toch naar de winkel. En toen zei iemand uit die gemeente, die zei van, ja, maar dat doen ze ook niet voor mij. Dat is de priester. Dat is de leviet. Ze doen het ook niet voor mij. En dat terwijl Christus alles gedaan heeft. Christus is niet alleen maar van zijn rijdier gekomen, maar hij is uit de hemel gekomen. Christus heeft niet alleen maar 2 daglonen geschonken, maar hij heeft zijn leven geschonken. Hij heeft zichzelf ontledigd. Christus heeft niet alleen maar tijd geïnvesteerd in de naaste, maar hij heeft zijn leven op aarde 33 jaar geïnvesteerd en hij heeft zelfs de dood aanvaard voor die naaste. En soms denk ik wel, we weten het allemaal zo goed, maar leven we ook in de voetstappen van Christus? Zijn we ook bewogen met de mensen om ons heen? Of zeggen we van, nou ja goed, het zijn geen christenen die naast me wonen, daar valt geen land mee te bezeilen, dus laat ze maar links liggen. Maar bid dan in ieder geval voor ze. Wees in ieder geval bewogen met ze. Want indien ik de liefde niet had, dan was ik niets. Want dat zie je hier gebeuren in deze gelijkenis. Die Samaritaan, die van alles investeert in zijn naaste. Die Samaritaan, die geen plek had bij de Joodse theologen van die dagen. Een halve vrijzinnige, een halve heiden, waar je omheen moest lopen. Die Samaritaan blijkt de trekken van Christus te vertonen. Die alles geeft voor zijn naaste. Nou, een beetje vergezocht zegt u misschien, maar dan wijs ik even op Johannes 8 vers 48. Johannes 8 vers 48, waar de Joden in botsing komen met Jezus en hem afwijzen. En wat zeggen ze dan tegen hem, notabene in Johannes 8 vers 48? Zeggen wij niet terecht, zeggen ze tegen Jezus, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Kennelijk kun je dat in één adem zeggen. Samaritaan een duivelskind, door een duivel bezeten. Daar zit geen licht tussen. Dat kun je gewoon achter elkaar in één adem zeggen. U bent de Samaritaan. We vertrouwen u niet. U bent vreemd. U hoort niet bij ons. U bent van de duivel. En ze schrijven hem af. En het is alsof Jezus zegt van, ben ik een Samaritaan? Nou, hier heb je een Samaritaan. De leviet en de priester gaan de halfdoodgeslagen man voorbij. Maar de Samaritaan ontfermt zich. Jezus investeert alles. En als u en jij en ik leven van deze Jezus, zouden wij dan alleen maar mondchristenen zijn? Zouden wij dan geen christenen zijn van de daad, van de ontferming? En zo komt Jezus heel dichtbij met deze gelijkenis. En als hij hem uitverteld heeft, stelt hij opnieuw een vraag. Dat is het slot van de preek. En dan keert Jezus de vraag van de wetgeleerde om. Die wetgeleerde had gezegd, wat had hij ook alweer gevraagd, jongens en meisjes? Hij had gevraagd, wie is mijn naaste? Voor wie moet ik nou goed zijn? Alleen voor de Joden of voor mijn vrienden? En Jezus geeft er geen rechtstreeks antwoord op. Jezus doet iets anders, hij keert die vraag om. Hij zegt in vers 36, wie van deze drie, de priester, de leviet, de Samaritaan, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? Voelt u wat hier gebeurt? Jezus keert de zaak om. Jezus komt niet uit bij een definitie van de naaste. Van nou ja, dat zijn die mensen en die mensen. Dat zijn christelijk gereformeerden. Of dat zijn mensen die een goede opvoeding gehad hebben. Of dat zijn mensen uit Veenendaal. Of dat zijn mensen met wie je een goede klik hebt. Die je sympathiek... Nee. Want een definitie van een naaste, dat betekent dat je... Dat je zomaar mensen kunt verzinnen die daar buiten vallen. Maar Jezus zegt nou van, wie is nou de naaste geweest voor die ander? En Jezus bedoelt te zeggen, de vraag is niet van wie is jouw naaste, maar wil jij wel een naaste zijn voor een ander? Wil u wel een naaste zijn voor een ander? Wil jij wel bewogen zijn met de ander? Wil ik wel met een blik van liefde naar anderen kijken? Wil ik dat wel? Dat is de vraag die Jezus stelt. Wie is de naaste geweest voor die ander? We moeten niet bepalen wie ons naaste is en wie niet. Maar wij moeten ons afvragen, willen wij naaste zijn? Willen wij naaste zijn? En komt daar iets van terecht, gemeente? Hebben we naast de orthodoxie, de zuivere leer, ook de orthopraxie? Leven wij naar onze belijdenis? Zijn wij innerlijk bewogen? Als ik over deze dingen spreek, dan hoor ik vaak allerlei tegenwerpingen. Dan zeggen mensen van ja, maar mensen die vijandig zijn, daar heb je niks mee. En laatst zei iemand tegen mij van ja, maar die moordenaars van ISIS, dat zijn onze naasten toch niet? Daar kun je allemaal heel lang over praten. Maar de spits van deze gelijkenis is, hoe zit het met onze bereidheid? Zijn wij bereid om de naaste te zijn en met ontferming bewogen te zijn voor de mensen om ons heen? Dat is de vraag waar het op aankomt. En zeker, dan zullen er mensen zijn die het evangelie afwijzen, die je ontferming afwijzen, die je wegstoten. Zoals dat ook voor Jezus gold en voor de leerlingen gold. Zelfs zo dat ze het stof van hun schoenen moesten kloppen als mensen ongehoorzaam, ongelovig bleven. En toch, Jezus heeft het tot het uiterste volgehouden. Wat deed de Heer Jezus, jongens en meisjes, toen die soldaten hem aan het kruis spijkerden? Wat heeft Jezus toen gedaan? Gescholden? Heeft hij ze vervloekt? Heeft hij ze gezegd, Vader, vernietig ze maar met vuur van de hemel. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft voor ze gebeden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Zoals die vervolgde christenen in het noorden van Nigeria. Als een kerken werden verbrand, worden verbrand. Dat zij samenkomen en een jongelui die woedend zijn en die erop uit willen om moskeeën in vuur en vlam te zetten. Dat ze tegen die jongeren zeggen, zoals ik dat hoorde via een bericht van Open Doors. Jongens, kom eerst naar de kerk. We gaan eerst bidden en zingen. En als jullie dan nog steeds moskeeën in brand willen steken, dan doe je dat daarna maar. En als ze gebeden hadden en gezongen hadden, dan doofde de woede. En dan gingen de christenen het kruis dragen. In Noord-Nigeria, in Noord-Korea, in Eritrea, in China. Dan gaan ze de weg van het kruis. En misschien moeten wij dat ook leren. Dat wij de weg van het kruis zullen gaan. Achter Christus aan. En desondanks vol ontferming blijven. Zodat op de laatste dag, de jongste dag, als er scheiding gemaakt wordt tussen schapen en bokken, zal blijken wat het verschil maakt. Wat maakt dan het verschil op de jongste dag? Wat bepaalt nou of je bij de schapen of de bokken hoort? Wat zegt Jezus dan? Wat zal hij zeggen op de laatste dag? Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest. U hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u dat gedaan? Wanneer u als vreemdeling gezien? Wanneer u gekleed? Wanneer? En de koning zal hen antwoorden: voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Ga heen, zegt Jezus. En doe jij evenzo. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. God in de hemel, wij komen tot u als een gemeente die geroepen is uit deze grote wereld om een gemeente te zijn van priesters en priesteressen. Zoals de apostel zegt, gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Heren, leer ons dat te verstaan en te leven naar deze hoge namen. Leer ons priesterlijk bewogen te zijn met mensen om ons heen. Leer ons om bewogen te zijn met mensen die anders zijn, andere huidskleur hebben dan wij zelf, in een andere inkomenspositie verkeren, die niet in een mooie wijk van Veenendaal leven, maar in een heel veel mindere wijk. Leer ons bewogen te zijn met mensen die zich vijandig opstellen en laten wij, zoals uw woord dat zegt, het kwaad overwinnen door het goede. Leer ons kortom, heren, om in uw voetspoor te gaan. En geen mondchristenen te zijn, maar christen met de daad. Daarbij vragen we, heren, of u ons door de liefde creatief wilt maken. In het aangaan met contacten met de mensen om ons heen. Zodat het zout niet in de zoutpot blijft, maar in de wereld uitgaat en zo smaakmakend zal zijn en bederfwerend. Een zoutend zout, een lichtend licht. Schenk dat, Heren, zodat de mensen om ons heen het ook mogen merken dat in de gemeente hier iets bijzonders gaande is. Dat hier geleefd wordt van genade, genade die leidt tot dankbaarheid, genade die leidt tot goede werken en het wandelen in de goede werken. Heren, wij maken dat niet uit onszelf, maar uw woord drijft ons wel daartoe. En uw geest geeft toch wat nodig is. Heilige Geest, geef wat nodig is om te leven naar uw woord. Om in beweging te komen vol ontferming. Heren, wij leven in een tijd van polarisatie en van haat tussen bevolkingsgroepen, tussen moslims en niet-moslims. Er is zoveel gaande. En de Satan heeft er maar weinig werk aan om olie op het vuur te gooien en mensen in haat tegen elkaar te laten leven. Geef dat de christelijke gemeente een ander spoor bewandelt. Het spoor van Christus, die gebeden heeft voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is bovenmenselijk, maar een gave van uw geest. Geef ons die gave. Heer, we willen u hartelijk bidden voor de gemeente, voor onze broeders, de beide predikanten. Wilt u hun werk zegenen, herstel geven waar nodig. We bidden u voor de broeders die verkozen zijn tot het bijzondere ambt. Geef ze in deze tijd van bezinning, van overweging, de leiding van uw geest. En geef dat we als gemeente dat ook mogen zien, dat het nodig is dat er mensen zijn die in het ambt dienen. En dat u Christus zo ambtsdragers geeft om uw gemeente te leiden en te dienen. Heren, we willen u graag danken dat we in de achterliggende week als voorgangers, predikanten in Veenendaal een overleg mochten hebben hier in deze kerk met de burgemeester en de wethouders. Er komt veel af op het gemeentebestuur. We danken ook dat er onder hen zijn die heel duidelijk vanuit een christelijke identiteit hun werk willen doen. Maar we bidden voor het hele bestuur zonder onderscheid. En we willen vragen als er vanuit de overheid meer en meer een beroep wordt gedaan op kerken om nood te lenigen, om te helpen waar geen helper is. Geef dan dat we onze roeping mogen verstaan. Heren, veel christenen leven niet op goede voet met een overheid, maar hebben een vijandige overheid. We horen van heel veel christenvervolging, van miljoenen die worden vervolgd en gedood. We horen zelfs van christelijke kinderen die door IS-strijders worden gemarteld en gekruisigd en levend begraven. En ons hart draait in ons om. God in de hemel. Wat heeft Satan een makkelijke prooi aan mens? God in de hemel. Weer het kwaad. En sta op als hoogste rechter. En demp het kwaad nog in deze gevallen wereld. En wilt u ondanks al het bloed van de martelaren dat vergoten wordt, uw kerk laten groeien en bloeien. U was het die van een vervolger Paulus een apostel maakte. Doe dat ook nu. Doe dat ook in deze barre tijden. We willen u hartelijk danken, heren, voor de zegen die u geeft. Ook als we denken aan het werk in de poster, de voortgang die gemaakt wordt als het gaat om de nieuwbouw die zo hard nodig is. Wat is het hartverwarmend dat er gelden kwamen, dat er donateurs kwamen, dat er mensen beschikbaar waren om vanuit de liefde van hun hart de bouw ter hand te nemen. Wat is dat een zegen van u in een barre tijd. We danken u voor de goede ontvangst die de nieuwbouwplannen ontvangen hebben in de wijk. Dat er geen bewoners waren met bezwaren, maar de bewoners juist heel positief tegenover de gedachten stonden. Dat is bijzonder, want het zou zomaar heel anders kunnen zijn geweest. Dat er weerstand kwam tegen de naam van Christus en christelijk werk. We bidden u voor de mensen uit de poster die zich voorbereiden op het ontvangen van de heilige doop, het doen van belijdenis. Zegent u dat werk en wilt u uw koninkrijk laten komen, ook hier in Veenendaal, waar zoveel duizenden leven die u niet kennen, die uit andere landen komen, andere godsdienst hebben. Geef dat we ons er ook van bewust mogen zijn dat in dit kerkelijke Veenendaal meer dan 6000 mensen leven die uit andere culturen en landen komen. En dat er ook heel veel mensen zijn met een Nederlandse achtergrond die u vaarwel hebben gezegd. Geef ons liefde en ontspanning. Om te doen wat ons hand vindt om te doen. En geef ons vooral ook veel gebed. Want door het gebed hebt u wonderen gedaan. En doet u wonderen. We bidden u voor deze zondag. Geef dat we deze zondag als een bevrijdingsdag mogen beleven. We leven niet in de slavernij, maar we mogen leven vrij van de arbeid. En we worden geroepen om te leven als kinderen van u. Geef dat we dat ook zo verstaan en verinnerlijken en ons mogen toe-eigenen door het werk van uw geest. Zegen de dienst van vanmiddag. Zegen uw rijk, de kerken in Veenendaal, deze wereld. Doe ons veilig thuiskomen waar we verwacht worden, als we ons eenzaam voelen. Wees ons genadig gemeenzaam nabij. We prijzen uw naam, heren. Want deze aarde is sinds de komst van Christus niet meer dezelfde. Het is een wereld waarin de kribbe heeft gestaan en het kruis en het open graf. Waar de dood is overwonnen. En waar het evangelie uitgaat over het rond en breed van de aarde. Laat uw rijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de psalm van de liefde. Psalm 133, vers 3. En u krijgt dan ook gelegenheid om uit liefde uw gaven te geven voor de dienst van God. Verhef uw harten tot God, ontvang in geloof de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.